Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met...
Ezra van Beelen is de gast, oprichter van School for Ninja. Veranderen is noodzakelijk voor mensen en organisaties, maar het is ook heel lastig. In People Power Change gaan Jeroen Buscher en ik op zoek naar inzichten in veranderingen. Dat doen we in gesprek met mensen die veranderingen aanvoeren, de Change Agents. Zij zijn de inspiratiebron voor de gedragsverandering van anderen. Hoe veranderen zij organisaties, teams of individuen? School for Ninja is een start-up die via een app medewerkers wil helpen om beter om te gaan met stress en burn-out. Hoe kan een app mensen helpen bij veranderen? Ezra van Beelen is oprichter van School for Ninja en zij is te gast in People Power Change. Wil je nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 0645667548. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. En dan sturen we de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. Fijn dat je luistert naar People Power Change.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties.
Met Jeroen Buscher.
Ja, en dames en heren, welkom en leuk dat u luistert. Glenn wil altijd meteen dat ik begin, maar er is iets opvallends vandaag. Want meestal ruikt het hier heel fris en ze desinfecteren je alles en zo. Maar er hangt nu een wat zweetlucht. Ik weet niet wat het is. En ook Glenn, dames en heren, die ziet er anders uit. Onder zijn oksels zweetplekken, pareltjes op zijn voorhoofd. Want, moet u weten, van 5 tot 6 presenteert Glenn zijn nieuwe boek. Ja, hoe werkt de mens? En zal ik hem interviewen? Dus luistert u live of luistert u dit terug? Kijk naar de boekpresentatie van Glenn van den Burg. Tot zover dit commercieel begin. Ezra van Beelen, heel erg welkom bij People Power Change. Eerste vraag, niet verrassend. Wat heb jij nodig om te kunnen veranderen?
Niet. Volgens mij is het leven is veranderen. Ik denk dat je eigenlijk als mens kan je niet veranderen. En dat is... Ja, ik denk op een heel onbewust niveau bijvoorbeeld al de cellen in je lichaam die zichzelf constant vernieuwen. Dus je lichaam vernieuwt zichzelf. En op een bewuster niveau zijn dat de verbindingen die je constant legt in het leven. Dus ik ontmoet nu bijvoorbeeld Glenn voor het eerst. Nou, dat verandert mijn leven.
Nogal, ja.
Ja.
Je wil niet weten hoe erg.
Ja, mijn leven is ook veranderd. Niet ten goede speciaal, maar veranderd wordt het zeker. Ja.
Hey, en zie jij zelf als een... Op mijn leeftijd ben jij van een jongere generatie. Ben jij een veranderde generatie voor wie dat zo natuurlijk is? Beschouw je dat zo?
Ja.
Want ik mag jou millennial noemen, toch?
Volgens mij ben ik officieel een millennial. Ik ben uit 84. Dus,
ja.
Ja, ik denk dat vooral de opkomst van het internet een hele grote verandering is geweest voor onze generatie. Waardoor dus die verbindingen waar ik het net over had, niet meer alleen in je naaste directe tastbare omgeving zijn, maar eigenlijk oneindig.
Je bent een kind van het universum.
Ja.
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 En waarom is het voor die generatie, dit wordt geen generatieonderzoek, maar waarom is het als je geboren bent in een tijd dat internet vanzelfsprekend was? Mm-hmm. Waarom is veranderen dan de norm? Want je geeft eigenlijk een antwoord wat heel herkenbaar is voor millennials. Alles verandert, ik verander voortdurend. Mm-hmm. Niet op zoek naar mijn eigenlijke ik, maar wat ik nu weer zou kunnen worden. Waarom is dat zo vanzelfsprekend voor die generatie? Want uiteindelijk gaat jullie product daar ook over.
Ja. Ja, dus we gaan het zo over ons product hebben. Maar dat heeft met speelsheid te maken. En ik denk dat... Kijk, van nature zijn we allemaal spelers. En Als kind groei je van nature op met spelen. Je leert door te spelen en zo leer je jouw omgeving kennen. Je leert hoe jij interacties voert met jouw omgeving. En daarmee bereid je je voor op het volwassen leven. Maar omdat onze wereld constant verandert en we hebben niet meer één baan in ons leven, maar we hebben er misschien wel 20, moet je ook blijven spelen volgens mij. En moet je blijven spelen met jouw omgeving en ook eventueel met je digitale omgeving, om er allemaal maar grip op te kunnen blijven krijgen.
Dus is het wezenlijk verschil dat mijn vader, die probeerde mij nog iets wijs te maken, want ik val er precies tussenin, is niet voor niks generatie niks. Dat mijn vader, die moest een beroep leren. Mm-hmm. En dan was dat ook zijn identiteit. En dan groeide hij op met het beeld, dit ben ik en dit blijf ik. Ik moet af en toe bijspijkeren, maar ik ben dit beroep. En ja. Dit blijf ik.
Ja.
Ben jij fundamenteel opgegroeid met dat beeld van permanente transformatie? Is dat je zelfbeeld?
Ja, deels. Ik denk wel dat ons zelfbeeld, onze generatie.
Ja. Nou ja, voor jouzelf is genoeg.
Ja, nou ja, je flexibiliteit is heel belangrijk. Omdat je dus inderdaad constant in een nieuwe omgeving kan bevinden. Ik denk wel dat het belangrijk is om ook een soort van focus te kiezen. En ik ben heel blij dat ik dat nu gevonden heb. Dat ik iets heb waarop ik mij kan specialiseren. Want uiteindelijk anders, als je maar altijd alles wil aannemen en iedereen wil zijn, dan is de weg wel zoek.
Meer.
En dan kan je, ja, nee, inderdaad, dat kan heel veel stress opleveren.
Ja, dan word je een soort nietszeggende radiopresentator. maar die met alle winden meewaait. Jullie, de purpose is incorporated in jou en in jullie volgens mij. Op jullie website staat ons doel. Deze cijfers verlagen. En dan vind je 17% van de werknemers heeft burn-out klachten. 25% van de studenten hebben burn-out klachten. Dus nog veel erger. 37% van de mensen onder 35 jaar is zo gestrest dat ze overwegen van baan te veranderen. 60% van de mensen die reïntegreren na een burn-out is bang tegen hetzelfde dingen aan te lopen en vreest een terugval. Een roeping. En die heeft te maken met burn-out en stress. Waarom die roeping?
Ja. Vanuit mijn eigen burn-out. Dus ik heb zelf op 27-jarige leeftijd een burn-out gehad. En heftig ook. Dat duurt zeker echt een half jaar dat je amper je bed uit kan komen. Dat je allerlei klachten hebt. En daarna begin je met reïntegreren. Ga je het dagelijks leven weer in. En dat duurt dan best wel lang. Toch wel tot een jaar na je burn-out heb je nog. Ja, regelmatig kom je die klachten tegen. En ik spreek sindsdien veel mensen die ook een burn-out hebben gehad. En ik hoor steeds vaker dat heel veel mensen echt jaren later nog steeds last hebben.
En waarom komt het, staat hier ook niet voor niks bij die cijfers, dat 17% van de Nederlanders, maar 25% van de studenten.
Ja.
Dus zeg maar, bij jongere mensen. Waarom, of is dat typisch studeren? Dat kan natuurlijk ook. Waarom komt het bij jongere mensen nog meer voor?
Ja, nou, ten eerste ook, het is voor iedereen, ja, voor studenten, het is een periode van transitie. Dus het is een periode van grote veranderingen. Je komt uit je gezinsleven. Opeens ga je naar school. Nou, dan ga je studeren. Dan moet je weten wie je bent, wat je gaat worden. Je moet je voorbereiden op je carrière. Je gaat waarschijnlijk op jezelf wonen. En vlak na je studie wil je ook gelijk een baan hebben. Dus je moet ook nog een heel goed sterk cv opbouwen. Want in deze tijd heb je daarnaast, naast je opleiding, ook nog de sociale media. Zo moet je op allerlei vlakken presteren. En het is steeds meer ook cijfergestuurd. Dus je wordt helemaal, er wordt een abstractie van jou gemaakt, uitgedrukt in cijfers. En die moeten allemaal goed zijn.
Ja, ja verschrikkelijk. Oh, nou, don't get me started, baby. Dus de maatschappij fokt jou op. Er knapt iets. Je bent een tijd uit de running. En dan ineens denk je, ik moet daar iets aan doen.
Ja, ik. Ja. Of wat er in mijn situatie is gebeurd.
Ja, over jou.
Ja, dus nou, precies. Wat bij mij het geval was, het was niet in mijn studententijd. Dat ging heel goed. Ik studeerde echt goed af. En ik vond daarna ook een baan als business intelligence consultant. En dat ging ook heel goed. Ik hoorde bij de top 5% die een promotie kreeg binnen een jaar. En een dag nadat ik dat nieuws kreeg, kreeg ik mijn eerste paniekaanval. En op dat moment, ja, ben ik eigenlijk niet meer aan het werk kunnen gaan. Dus dat was binnen een jaar nadat ik begon met werken.
Uiteindelijk, je komt in die burn-out. Je komt er weer uit op een gegeven moment.
Ja.
En dan er is iets met playfulness. Je noemde
ja, ja,
het
ja, ja, ja.
Toen, je hebt leren spelen. Of waarom is dat spelen, maar even persoonlijk voor jou, waarom is dat zo'n belangrijk thema? Want dat komt steeds terug.
Ja, voor mij, ik zie mezelf als een heel speels persoon. Al van jongs af aan bedacht ik mijn eigen spelletjes.
Maar de wereld wilde dat niet.
Nou, ik ben het kwijtgeraakt. Ja, dus eigenlijk door de sleur van het dagelijks leven, door al die verwachtingen vanuit al die hoeken. En dat zie ik ook, dat is kenmerkend voor mensen met burn-out. Die willen aan al die verwachtingen voldoen. Die nemen alles ontzettend serieus. Die hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel. En ik was ook een van die mensen. En op een gegeven moment in mijn burn-out en na de heftigste periode kwam dat inzicht. Dat ja, ik was nog steeds in mijn burn-out aan het solliciteren. Want ik dacht, als ik maar die droombaan vind, dan kom ik er wel weer uit. Dan krijg ik wel weer die energie. En op een gegeven moment in een sollicitatie, was bij de gemeente Amsterdam, waren er 1000 reacties gekomen. En ik was niet door naar ronde 2.
Joh.
En ja, toen zag ik dus die 1000 sollicitanten die ik niet ken. Maar als visjes voor dat ene achter dat ene waantje aan zwemmen. En alleen de snelste zou hem krijgen. En ik had nog een burn-out. Dus ik was niet de snelste. En dat was het moment dat ik het aha-moment van oké. Volgens mij is er maar één manier waarop ik nu kan winnen. En dat is door de onbekende kant op te zwemmen. Iets compleet anders te doen. Dus niet meer solliciteren voor een baan. En toen dacht ik, weet je, ik ga heel random trainen om ninja te worden. En dat was eigenlijk de start van het idee School for Ninja.
Het woord is gewoon ninja.
Wacht. En waar kwam dat dan ineens vandaan? Dat komt toch niet uit de lucht vallen?
Nou ja, dat is wel zo mooi van speelsheid. Speelsheid is toch ja, een beetje gekke ideeën, maar aannemen en ervoor gaan.
Nee, dat snap ik. Maar ja. Ik bedoel,
waarom ninja?
Vond je ninja altijd al stoer? En dan keek je die films? Of heb je vroeger strips gelezen? Of zat je in de film ja. En dacht je...
Het kan ook cowboy zijn of iets of een ander typetje. Ik was toevallig op dat moment aan het hardlopen. Dat is zo'n moment, hoorde ik ook in een eerdere aflevering Jeroen zeggen. Dat de ingevingen tot je komen. En hardlopen. En ja, ik heb ook kung fu gedaan. Dus ik heb wel iets met dat type.
Maar dat ninja, want jullie hebben een school voor ninja opgericht.
Ja.
Dat ninja staat voor iets. Het had geen olifant kunnen zijn. Want die rampt er overal doorheen.
Klopt.
Waar staat die ninja voor?
Ja, de ninja is een strijder. En dat is wel kenmerkend ook voor de mensen die burn-out klachten hebben. Het zijn wel de strijders. Het zijn echt de mensen in organisaties die het hardst werken. Die dus het best willen presteren. Die overal aan willen voldoen, willen winnen. En die verantwoordelijkheid dus ook nog voelen.
Maar ze zijn geen tank. Ze gaan niet rechtdoor. Ze hebben een bepaalde manier van strijden.
Ja, dus dat is aan de ene kant waarom ninja aanspreekt. Aan de andere kant is het School for Ninja. Omdat de ninja moet wel zijn skills onder controle krijgen om een goede ninja te zijn. En als je het hebt over stress. Stress is niet per se iets negatiefs. Iedereen heeft stress. Alleen op het moment dat je je stress niet goed onder controle hebt, dat je hem niet begrijpt, dan is het een stoorzender.
En want ik zie een ninja ook als lichtvoetig.
Ja.
Flexibel.
Ja.
Ook onverwachts. Een ninja komt nooit recht van tevoren. Die springt van je dode hoek in je nek.
Ja. Tikje dodelijk ook.
Ja, ook een tikje dodelijk. Maar goed.
Voor de anderen vooral.
Overbevolking toch al.
Ja.
Dus, maar verbind eens even die playfulness en dat beeld van die ninja. Waarom voelde die ninja zo goed? Want toen ik ervan hoorde, vond ik meteen briljant. Want ik vond die ninja... En stress, dacht ik ook, dat is echt een goed beeld.
Ja.
Maar leg mij eens uit, waarom klopt dat zo goed?
Ja, bijvoorbeeld ook door het verbinden van lichaam en geest. Dus eigenlijk is volgens mij je geest je lichaam, maar de ninja is in balans. Dus inderdaad, jullie zeggen al, die
kunnen een spirituele springen. Kant.
En, ja, dus de ninja is in balans. En de ninja is ook een type dat kan bijvoorbeeld infiltreren. Die kan geheime missies uitvoeren. En die kan zich aan allerlei verschillende rollen aanpassen, zonder dat iemand dat doorheeft. En op die manier...
Ik moet trouwens één ding beseffen. Dat Glenn denkt nu dat we het over schildpadden hebben. Die denkt dat ninja schildpadden zijn. Hè? Ja. Maar dat...
Dus de ninja schildpad, toch?
Nee. Er zijn ook gewoon ninja's zoetwater. Die geen groene schildpad hebben.
Zoetwater schildpad.
Dat is de generatie voor mij. Net millennial.
Leonardo.
Michelangelo.
Juist.
Oké, we gaan weer
Teenage
verder.
Teenage Mutant Ninja Turtles. Sorry. Ja.
Maar de ninja als bewegelijk, mm-hmm. Een beetje solistisch, spelend.
Ja.
En daar hebben jullie eigenlijk een playful... jullie beweren dat je mensen weer gaat leren spelen.
Ja.
En definieer spelen dan.
Ja, ik gebruik altijd een definitie uit een boek Rules of Play. En dat is vrije beweging binnen een meer rigide structuur. Dat is ontzettend breed toepasbaar.
Maar dat moet je leren.
Eigenlijk iedereen volgt regels. Of dat nou sociale media regels zijn of in jouw werk. Maar er zit altijd vrije beweging in die regels.
En die vinden.
Ja, dat is een kern van spelen.
Maar dus het is niet zo dat de antidote tegen stress is niet fuck de mol. Maar het is eigenlijk leer losjes omgaan met dat wat die omgeving van je vraagt.
Het is inderdaad. In het begin van mijn burn-out had ik wel het fuck de mol gevoel. Want je bent boos op het systeem. Want je denkt, door het systeem ben ik ziek geworden. Ik zeg nu, ik was een pion geworden in het spel van een ander. En ik heb geleerd om zelf weer de touwtjes in handen te hebben.
Je kan ook zeggen, jij bent niet zo met het systeem omgegaan dat je jezelf beschermd hebt.
Ja, dus eigenlijk inderdaad. Een burn-out komt door twee verschillende dingen. Eén is een disbalans tussen dingen die je energie geven en dingen die energie kosten. Maar de andere kant, dus dat zijn hele externe factoren waar je geen controle op hebt. En de andere kant is jouw perceptie van die omgeving. Jouw perceptie van die omgeving, als die niet goed is, als die niet aansluit bij dat systeem, dan kan je dat als heel stressvol ervaren. Maar een perceptie kan je dus draaien. En dat is misschien ook wel bijna de definitie van spel. Een andere perceptie van je omgeving hebben.
Dus vanuit dezelfde situatie op speelse wijze kijken, kan ik anders reageren dan dat ik dacht dat ik moest reageren.
Ja.
En dat doen jullie bij School for Ninja. Dit is Esra van Beelen, luisteraars, met een app. En in het volgende gedeelte gaan wij daar eens dieper op in hoe dat dan werkt.
People Power op New Business Radio.
Dit is Menno Lanting, spreker en schrijver. En ik kan me voorstellen dat je wellicht eens op zoek bent naar nieuwe inspiratie, nieuwe inzichten. Kijk dan vooral eens naar People Power. Mooie verhalen, mooie inzichten. Ik raad het van harte aan.
People Power met Glenn van der Burg.
En Jeroen Buescher.
Ja, en u bent bij People Power Change. En wij interviewen change veranderkatalysatoren. En deze keer is dat Esra van Beelen. Die met School for Ninja probeert mensen te helpen veranderen. Zeker in het geval dat ze stress en burn-out ervaren. Uiteindelijk School for Ninja, als je het allemaal materialiseert, is het een app.
Ja.
Hoe gaat een app mij helpen tegen stress en burn-out?
Ja, het is een training in de vorm van een app. Dus voor mij is het mail niet het belangrijkst. Het is wel digitaal omdat we dat heel praktisch vonden. Omdat mensen met burn-out klachten, hebben wel hun telefoon bij zich. Maar die kunnen moeilijk fysiek naar een locatie toe.
Heel goed middel als er corona is.
Ja, zeker.
Ik denk
dat
ik eindelijk de mensen heb gevonden die dat coronavirus hebben bedacht. Ga door, sorry.
Het is makkelijk. Het is toegankelijk ook. Omdat je in onze app ook anoniem kunt spelen. Dus ook voor misschien een jongere generatie die nog wat onzekerder is om kwetsbaarheden te delen. Is een app een wereld die ze kennen en die wat veiliger voelt.
Door dat gevoel van anoniem.
Ja.
En het is een virtuele wereld.
Je maakt
een personage aan. Daar gaan we allemaal niet te diep op in. Mm-hmm. En dan ga je spelen. En hoezo, help mij eens. Ik ga spelen in een app. En dat gaat me helpen bij de manier hoe ik stress ervaar en ik burn-out ervaar. Hoe is dat principe?
Ja, dus als je de app in komt, dan neem je de rol aan van ninja. Die gaat trainen in de School for Ninja om ninja te worden. Dus je omarmt eigenlijk een andere werkelijkheid.
Ja.
Wat die app doet, die neemt je mee in zo'n verhaal. Die introduceert die werkelijkheid. Die zegt, hier gelden andere regels. En in onze training zijn 5 experts van spel. Allemaal met een andere expertise. En die gaan jou trainen.
Okay.
En wat doen zij? Zij geven jou, zoals veel trainingen en stressinterventies, zijn dat kleine opdrachtjes. Wij maken die heel klein en speels.
Ja.
Maar belangrijk is dat die opdrachtjes, die doe je in je dagelijks leven. Dus die zijn niet in de app.
Geef me eens een voorbeeld.
Een voorbeeld is, de allereerste opdracht is dus het aanmaken van jouw ninja naam.
Ja, dat begrijp ik.
Ja. Maar daarmee doe je al, dus dan ga je al nadenken over, Wat is mijn ninja karakter? En dan distancieer je even een beetje van je dagelijkse zelf. Zodat je met ook een ander perspectief naar jezelf kan gaan kijken. Dus ja. Achter al die opdrachtjes zitten psychologische werkende factoren. Nou, we hebben nog een andere opdracht. Even denken.
Een willekeurig.
Je moet bijvoorbeeld iemand gaan schaduwen.
Maar welk personage zou Jeroen zijn, denk jij?
Daar ben ik wel benieuwd naar.
Nee, helemaal niet. Ik ben er nu heel benieuwd naar.
Nee, dat moet hij zelf gaan uitvinden.
Hij moet zelf kiezen. Ja. Maar creëer je hem helemaal zelf? Of heb je zeg maar 7 archetypes en kies je een van de 7?
Nee, dus je krijgt ook geen avatar. Jij bent een ninja. Dus je gaat de ninja in jezelf ontdekken.
Oh.
Dus je gaat via een opdrachtje ga je achterhalen. Wat is jouw ninja naam? Wat is jouw ninja kracht? Dat zijn allemaal opdrachtjes in die app. Nou, daarmee ga je dus...
De Bash.
Ja, de Green Turtle.
Hey. Nee, de Bash.
Ga door.
Je hoort hem niet aankomen. Ik heb er nu al zin in.
Glenn heeft de laatste tijd heel veel stress ervaren. Dus daar moeten
ik nodig jullie allebei uit.
Een rustige kader. Zijn boek wordt straks gepresenteerd, dus hij is kapot. Maar goed, je vereenzelft je met een ander type personage, maar dat is gebaseerd op je eigen kwaliteit.
Ja.
Dat begrijp ik.
Ja.
Maar ik wil heel graag zo'n...
Zo'n opdrachtje, ja. Je gaat iemand bijvoorbeeld schaduwen. Dat is een opdracht in de fase die gaat over het rollenspel.
Ja.
Dus rollenspel is een manier om je eigen patronen te doorbreken. Om te kijken van, hey, wat zijn eigenlijk andere manieren? En als je iemand gaat schaduwen, op 1,5 meter in dit geval, afstand in ieder geval. Dan neem je dus bijvoorbeeld een route die iemand anders neemt en niet die jij hebt gekozen. En daarmee krijg je wellicht nieuwe inzichten.
En kan dat bijvoorbeeld betekenen dat ik een ochtend achter iemand aan gaan lopen op het werk bijvoorbeeld. Want ik neem niet aan dat je nu stalkers aan het maken zijn. Maar het gaat wel om, niet een opdracht die je in je hoofd maakt.
Ja.
Maar een opdracht die je ook in de werkelijkheid uitvoert. Dus dan ga ik tegen Glenn zeggen, zeg maar, ik weet niet of dat stressverlagend is. Maar ik ga achter, Glenn, mag ik een keer een ochtendje achter jou aanhobbelen? Dat is dan bijvoorbeeld een voort.
Dat kan je doen. Kijk, iedereen mag dat best een beetje op zijn eigen manier doen. Als je dat heel eng vindt, je kan ook gewoon op de markt 5 minuten achter iemand aanstruinen en een beetje kijken wat diegene voor producten pakt.
Ja.
Als jij denkt van oké, ik ga echt een halve dag op het werk achter jou aanlopen en je wil dat ook tegen iemand even zeggen, dat mag ook.
Ja.
Dus doe het op je eigen manier.
En waarom helpt mij dit als het gaat over stress en burn-out? Dit specifieke voorbeeld, wat is de gedachte achter zoiets?
Ja, dus dit specifieke voorbeeld gaat over het doorbreken van patronen. Dus over hoe kun je dingen anders gaan doen.
Nou ja, en dus dat spel laat me eigenlijk steeds spelletjes spelen met mijn identiteit, met hoe ik dingen doe. En daardoor krijg ik een ander zelfbeeld of zie ik nieuwe opties.
Ja, dus je hebt dus 5 fasen en de fase rollenspel ga je inderdaad de nieuwe opties zien. Maar je hebt dus andere fasen. Je hebt bijvoorbeeld een fase over het fysieke spel. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld wat kinderen doen in een speeltuin. Daarmee leer je jouw lichaam kennen, de zwaartekracht. Maar bijvoorbeeld een ademhalingsoefening, die zit in die fase. Daarmee leer je jezelf beter kennen en je lichamelijke sensaties beter begrijpen.
En dit spel lijkt mij heel veel psychologisch inzicht vragen. Hoe zijn jullie, hoe ben je daaraan gekomen?
Ja, dus ik ben ten eerste ervaringsdeskundige. Maar ook dankzij mijn burn-out, wat heel veel mensen met een burn-out doen. Die probeerden alles om er maar uit te komen. Dus ik heb toen ook inderdaad van haptonomie tot mindfulness, psycholoog. Chiropractie, je probeert echt alles. Dus je komt met veel in aanraking. En uiteindelijk bij de ontwikkeling van de app hebben we ook samengewerkt met ervaren coaches en therapeuten.
Ja.
En tenslotte, ik ga nu ook een geaccrediteerde burn-out opleiding doen om het allemaal nog beter te kunnen maken. Maar
dus jullie proberen wel zoveel mogelijk evidence-based oefeningen of vragen of uitdagingen te bieden.
Ja.
En door de spelmatigheid van de app word je daar ingetrokken. Want je krijgt beloningjes. Het is net zoals bij een gewoon spel. Hopelijk word je hooked.
Ja, maar. Dat is wel een grote belangrijke factor. Want eigenlijk het hooked worden, dat is natuurlijk heel kenmerkend voor heel veel tools die mensen gebruiken die juist stress opleveren. Die algoritmes met de likes, weer de kwantificaties.
Niet dat soort hoekt.
Nee. Niet dat soort. Dus daar denken we heel goed over na. Dus naast dat er een soort van expertise over stress in zit, ben ik wel zelf expert over spel en welk type spel nou werkt in welke situaties.
Ja. Nee, het is in die zin een constructief spel.
Ja.
Mijn vriendin is hooked on yoga en daar wordt ze ook beter en mooier van.
Ja.
Jullie hebben die app nu, dus jullie zitten eigenlijk in de trial fase. Hè? Jullie hebben je eerste launching customers die daarmee aan het werk gaan. Ik weet dat jullie voor HVA een eerste trial hebben gedaan.
Ja.
Waar loop je dan tegenaan als start-up? Wat gebeurt er dan bijvoorbeeld?
Nou, bij de HVA is het uiteindelijk...
En trouwens, alle lof hè, dat zo'n grote organisatie de moed toont om zo'n experiment aan te gaan. Want ik vind het echt een hele... Maar nu lijkt net of ik door jou ben ingehuurd. Maar een interessante manier om te kijken naar training en coaching. Want je gebruikt eigenlijk de nieuwe technieken om training en coaching op een heel laagdrempelige manier. En vanuit eigen drive.
Ja.
Maar goed, tot zover deze commercial door mijzelf uitgesproken. HVA heeft het moed om dit te onderzoeken. Wat loop je dan tegenaan?
Bij de HVA lopen we er tegenaan dat we hebben ontdekt dat in dit geval waren het eerstejaars studenten, dat niet de doelgroep is.
Wat?
Want alhoewel studenten veel stress ervaren, zijn ze juist... Nou, deze pilot bij het School for Ninja bij deze studenten werd in september van het eerste jaar ingezet. Maar op dat moment treden die studenten dus een nieuwe wereld in waar ze voor gekozen hebben, waar ze enthousiast over zijn. En ervaren ze nog geen stress.
Ja, en er gebeurt zoveel.
Er gebeurt zoveel, inderdaad.
Ja,
dus dat is een mismatch geweest.
Maar daar leer je van.
Daar leren we van. Zo hebben we ook andere pilots gehad die wel succesvoller zijn geweest, waardoor we onze doelgroep weer beter kennen. Ja. Ja.
En uiteindelijk zoek je organisaties met lef.
Ja.
Die eigenlijk in co-creatie wel een beetje meebetalen. Want jij kan het niet allemaal zelf betalen. Nog jouw zakenpartners. Maar die mee willen denken en mee willen kijken. Hoe kunnen we dit instrument ontwikkelen? Want in die zin is het een interactieve manier van ontwikkelen. Je wil het uitproberen.
Ja.
Beter maken, uitproberen, beter maken.
Zeker.
Daar
ja.
zijn jullie nu. Wat is de droomvraag naar aanleiding van deze uitzending? Wie moet bellen? Wat voor soort organisatie?
Ja, dus wel de organisatie met moed. Dat vond ik mooi gezegd. Want het is wel een interventie gericht op burn-out. Dus het is kwetsbaar. Maar het is tegelijkertijd ontzettend belangrijk. Want het is speels. En speels is best wel moeilijk te meten. Dus wat we wel gaan doen is in een pilot... is een validatiestudie koppelen aan de pilot... om het te gaan meten.
Ja.
Alleen... dat bewijs hebben we nog niet. Dus we moeten een organisatie vinden die bereid is om samen met ons dat bewijs te zoeken.
Maar werkt het, dan is het spotgoedkoop.
Ja.
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 We gaan met Esra verder naar dit.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties.
Je luistert naar People Power Change. Ik was in gesprek met Esra van Beelen, maar kondig nu vol trots onze columnist aan. Daar is hij, tromgeroffel, Harry Starren.
Dankjewel, Jeroen. Het gaat hier om de leiderschapstest. Dat is de titel van mijn column. Ik ga hem rap uitspreken om te voorkomen dat ik te veel tijd neem en dat wegneem uit jouw prachtige programma. De verloedering is al enige tijd gaande, maar kreeg een voorlopig hoogtepunt in het aanblijven van de minister van Justitie, Grapperhaus. Hij was een beetje dom geweest, dat kan gebeuren. Vervelend was wel dat het niet ging om een onschendbare koning, maar om een verantwoordelijk minister. Niets menselijk was hem vreemd. De meesten die hem kenden, ik behoor tot die groep, gunden hem de politieke gebeurtenis niet. Hij had zijn schoonmoeder omhelst. Dat op zich is al heel prijzenswaardig. En ook nog wel begrijpelijk als je net met de dochter trouwt. Als je het volhoudt, wordt het heel bijzonder. Weet jij veel. Maar het vervelende was dat het hier ging om een man die leiderschap ambieerde, met macht en gezag bekleed was en eerdere schuinsmarcheerders ASO's noemde. In één klap je gezag kwijt. Vaders herkennen dat. Bij alles wat ik zei, antwoordde mijn puberdochter, moet jij zeggen. Waarbij haar moeder stevast in de lach schoot. Zo verkruimelde mijn gezag. Wie zich afvraagt waarom deze minister zo stilletjes door het politieke leven gaat, weet nu het antwoord. De hele samenleving denkt bij een uitgesproken en voortvarende minister, moet jij zeggen. En ik vermoed dat Mark Rutte dan in de lach schiet. Maar dat doet hij eigenlijk altijd. Wacht maar, zegt Grapperhaus tot zijn baas, tot het jou een keer gebeurt. En zo geschiedde. Wie de toeslagenaffaire op de tv en kranten heeft gevolgd, moet zich wel afvragen wat al die trainingen en managementcursussen nu eigenlijk hebben opgeleverd. Zelf was ik verbonden aan een gezaghebbend instituut dat de kracht van persoonlijk leiderschap beklemtoonde. Dat was voorbij management. Leiders doen de goede dingen, managers doen de dingen goed, kwaak ik Warren Bennis na. We zagen een pijnlijke processie. We zagen hoe een vakinhoudelijk gedreven vrouw haar verantwoordelijkheid nam. Ze memoreerde de naderende catastrofe. De Belastingdienst zit fout, zei de ijverige juriste. Ze heette Palma. Met haar liep het niet goed af. Haar nota belandde in de la en zij zelf op een zijspoor. Daar ga je met je persoonlijke leiderschap. Een beetje dom. De loopbanen van de andere brokkenmakers verliepen voorspoedig. Ze maakten een ambtelijke carrière en dan is een beetje buikpijn een betaalbaar offer. Je bent niet trots op jezelf, maar thuis zijn ze heel tevreden. De eindverantwoordelijke ging het ook goed. Op Menno na, met hem ging het snel bergafwaarts. Hij stond met domme pech in het flitslicht toen de foto gemaakt werd. Wie had er nou gerekend op een vasthoudende pers en doorzeurende parlementsleden? Dat krijg je als die gasten persoonlijk leiderschap gaan tonen. Snel was een uitzondering. De enige overigens. Wiebes werd na zijn staatssecretariaat minister. En Asscher zette de grootste nederlaag van zijn Partij van de Arbeid om in een fractievoorzitterschap. De partij werd onder zijn leiding nog maar een fractie van wat het ooit geweest was. De CEO van dit geheel, een aimabele man die in het gesprek met de slachtoffers van de toeslagaffaire zelfs in tranen was uitgebarsten, sprak zonder schaamte, maar met zijn verontschuldigingen, over een bal die de richting ravijn rolde zonder dat iemand een poot uitstak. Treffende metafoor. Leiderschap is verantwoordelijkheid nemen voor zaken waar je in strikte en juridische zin geen schuld aan hebt. Je terugtreden is een zaak van persoonlijk leiderschap en een reactie op het verzuim tijdig te hebben opgetreden. Zo zit dat in elkaar. Wie zullen uit die zaak hun consequenties trekken? Wie zal persoonlijk leiderschap tonen? En wat zou er gebeuren met de heroïsche beleidsadviseur Palme, die moedig aan de bel trok en dat moest bezuren? In de terugblik, gedane zaken, ga je soms voorbij aan de zaken die nog voorliggen. De toeslagenaffaire ligt niet achter ons, maar is pas halverwege. De bal maakt in de verhoren een tussenstop en is halverwege het ravijn. Duizenden mensen wachten op een schadevergoeding. Wie te laat met betalen is bij de Belastingdienst krijgt een fikse boete. Wie herstel van vertrouwen zoekt, staat nu maar één ding te doen. De wachtende een onterugvorderbaar voorschot uit te keren voor elke maand die zij wachten. Hoe hoog moet de boete voor de overheid dan zijn? Mij lijkt een vergoeding aanvaardbaar die de wachtende doet hopen dat de definitieve regeling nog enige tijd op zich laat wachten. Dankjewel.
Dankjewel. Oh, ja, goed. Ja.
Dames en heren, dat was Harry Starre. En dit was Glenn, die te laat was.
Ja, maar ik vond de fractie in de fractie en snel en Menno snel. Ik vond het weer prachtig.
Ja.
Er zaten weer zulke mooie fondsen in. Dankjewel, Harry.
Garantie voor succes.
Dankjewel.
Elke maandag, People Power op New Business Radio.
U luistert naar People Power Change, waar wij praten met veranderkatalysatoren. Het enige programma waar het kernwoord door de presentator zelf niet uitgesproken kan worden. Ik ben in gesprek met Esra van Beelen samen met Glenn van den Burg, wie kent hem niet. En wij kijken naar de School for Ninja. Voor de break heb je het gehad over de app. Het is een app, uiteindelijk. Bottom line is de School for Ninja een app die jou leert weer op een andere manier naar jezelf en hoe je functioneert te kijken. Maar het voelt ook zo eenzaam in mijn eentje, zo achter dat telefoontje, mijn eigen stress.
Ja.
En het voelt daar zo stress, die burn-out, ja. Of zo eenzaam die burn-out. Hoe moet ik dat dan zien?
Ja, dus dat is een heel goed punt. Want wat misschien heel herkenbaar is voor mensen die een burn-out hebben, is je staat eerst aan je midden in het leven, in je werk, in je carrière en opeens val je uit. En je belandt in een isolement. Dus nou. je bent al in je eentje thuis, in het donker. Het is echt ook weer een grote verandering in je leven. Wat wel gebeurt nu, als op het moment dat mensen gaan reïntegreren, of misschien ook preventief, gaan ze dan praten met een coach, met een arbo-dienstverlener, met een bedrijfsarts. Maar het blijft heel erg een individualistisch traject. En aan de ene kant is dat ook heel prettig, want de omgeving waarin je voorheen was, daarin ben je eigenlijk gebroken, opgebrand geraakt. Dus je gaat op zoek bij jezelf van waarom ben ik nu uitgevallen?
En je moet even uitpluggen.
Ja, maar je wordt echt wel een soort van een patiënt in die fase. Nou, en wat wij met School for Ninja juist willen doen, is zorgen dat mensen zich niet meer een patiënt voelen, maar een ninja. Dus je gaat eigenlijk de positieve psychologie gebruiken. Maar je bent ook in de school voor ninja. En een school is vaak met een klas, met andere mensen die hetzelfde leren als jij. Dus wat we ook faciliteren is dat wij in de app mensen met elkaar in gesprek laten gaan. Dus mensen die dezelfde klachten hebben, die doen allemaal diezelfde opdrachtjes. Nou, je kan wel opdrachtjes kiezen, maar er zullen altijd een aantal dezelfde opdracht doen. En de inzichten die je doet uit die opdracht, die leg je vast in de app en die kan je weer delen met anderen.
Dus je kweekt, je bent met een community.
Dus je bent met een community inderdaad van gelijkgestemden. Dus je bent niet meer het probleemgeval dat uitvalt en in isolement terechtkomt. Maar misschien wel binnen een organisatie kan je verschillende mensen van die organisatie met elkaar in die app anoniem laten praten. Waardoor ze doorhebben van, hey, ik ben niet de enige en ik ben niet een probleemgeval. Dit is iets wat speelt en hier, ja, je gaat een transitieproces door, een verandering. Veel mensen die dat heel intensief aanpakken en waaronder ik mezelf schaar, ervaren ook wel een soort van post-traumatic growth. Dat je er echt sterker uitkomt dan dat je voorheen was. Veel bewuster, et cetera. Nou, speelser in ons geval. En als je dat samen kan doen, dan heb je ook echt wat te bieden weer aan de organisatie waarin je terugkomt.
Ja.
Want ja, van die inzichten, die waardevolle inzichten, kan de organisatie leren. En dan kunnen ze ervoor zorgen dat de nieuwe werknemers niet in dezelfde valkuilen gaan stappen.
Ja, ja, het is het principe van failliet gaan. In ons land ben je dan eigenlijk verdacht.
Ja.
Maar eigenlijk is iemand die failliet gaat, die heeft een ervaring, dat zal hem niet nog een keer gebeuren. Die moet je juist vertrouwen. En dat zeg je eigenlijk ook. Je wordt zelf weer een change agent voor je omgeving.
Ja.
Omdat je ervaring hebt en precies, verstand van zaken hebt.
Want wat zo zonde is, wat nu veel gebeurt, is dat, nou, ik heb al even benoemd dat het vaak juist de zeer gemotiveerde strijder mensen van jouw organisatie zijn die omvallen. Dat zijn echt het type mensen dat een burn-out krijgt.
Ja, niet de duikers.
Nee, en dat zijn hele waardevolle mensen eigenlijk voor je organisatie. Dus dat is ontzettend zonde dat je die verliest. Maar wat er nu veel gebeurt is dat er wordt gestuurd op zorg dat ze zo snel mogelijk weer terugkomen. Dus die mensen krijgen helaas soms ook alleen een aantal copingsmechanismen mee. Van nou, oké, wat werkdrukverlaging, wat oefening op het moment dat je de stress ervaart om die weer te onderdrukken. Maar daardoor duurt het voor heel veel mensen ook zo lang. Je blijft maar doorkabbelen op een soort van halve kracht. Terwijl als je echt de oorzaak aanpakt, dus namelijk de perceptie die jij hebt op de wereld.
De attitude
inderdaad. Ja, dan kan je eerder die post-traumatic growth doormaken. En als je dan ook nog van die mensen gaat leren als organisatie, pak je ook nog eens die balans tussen de stressoren en de hulpbronnen aan. Dus dan heb je echt beide oorzaken te pakken en kan je dus een veel duurzamere situatie creëren.
En tegelijkertijd steken jullie als School van Ninja je nek uit. Want je bent met een grensverleggend product bezig. Want meestal, op het moment dat het over psychische zaken gaat, dan denken we allemaal Freud. Dan moet je met mensen praten. Dan moet het over je verleden gaan, et cetera.
Ja. Ja.
Is jullie houding appreciative, dus waarderend. Je gaat vanuit kracht en niet vanuit wat kan je niet. En je gaat dat doen via een medium wat helemaal niet geassocieerd wordt. Je krijgt stress van apps, maar die zijn er niet om te verdrijven.
Ja.
Hoe wordt erop gereageerd door klanten, door organisaties?
Nou, wat we nu vooral merken, en dat is ook een opdracht aan onszelf hoor, maar vaak wat de reactie is, we kunnen het nog niet helemaal plaatsen. En dat is natuurlijk moeilijk met innovatie. Het is experimenteel en het is nieuw. Dus mensen kunnen het moeilijk plaatsen. Van, is het nou een training of is het nou curatief of preventief? En dat zijn, ja, aan de ene kant moeten wij dat duidelijk weten uit te leggen. Dus ik hoop dat ik dat in deze uitzending een beetje goed gedaan heb. Maar dat is wel de onzekerheid. En daarbij, wat heel belangrijk is wat levert het ons direct op? Het meetbare. Kijk, speelsheid is experimenteel, is ontdekken, menselijkheid. Dus het is moeilijk uit te drukken in cijfers. En uiteindelijk is degene die natuurlijk de handtekening moet zetten onder, wij kopen dit product, die wil gewoon weten wat rolt eruit aan de onderkant.
Ja, en we zijn nog in de fase, wij co-creëren dit product.
Ja, ja, precies.
Dat zit de
eerste, en we gaan echt wel op zoek naar die cijfers. Ik bedoel, als game designer weet ik wel van dat de abstractie van de werkelijkheid echt wel helpt om grip te krijgen. Dus dat willen we zeker wel realiseren.
Ja, grappig is, ik hoor je nu ineens zeggen als game designer. Dus dat is wat je bent geworden.
Oh ja, dat hebben we helemaal niet benoemd. Maar dat is inderdaad dankzij mijn ninja training. Ik heb een master gedaan in game studies. Ik heb een aantal jaar spellen ontworpen voor organisaties. En daar kwam ook wel het grote inzicht dat, kijk, spel is geen tijdverdrijf en ontsnapping van het dagelijks leven. Het dagelijks leven is spel. Dus dat is het gedachtegoed van Johan Huizinga, dat onze cultuur een spel is. En als game designer bij verschillende organisaties heb ik dus games gemaakt. En dan is vaak is er vanuit een deel van de organisatie wel weerstand. Van ja, wat een onzin allemaal. We gaan een spelletje spelen.
Het is een beetje de Nederlandse cultuur. Hè? Van nou, doe maar gewoon.
Doe maar gewoon.
Serieus is goed. En grappig zijn of leuk. Of ja. lol maken.
Ja. Is oppervlakkig.
Ja. Ja, wat natuurlijk onzin is.
Ja, wij weten dat het eigen ervaring. Ja.
Wij vinden dat ernstige onzin.
Ja, nou ja, mooi. En gelukkig is dat ook wat we doen in zo'n game design traject. Waarbij je een game maakt van het bedrijf. En daar neem je altijd het bedrijf ontzettend mee. Dus je hebt altijd een groepje van mensen. En die ga je interviewen. Wat is jullie bedrijf? Wat is het doel? Wie zijn de spelers? Welke middelen heb je? En dan beginnen ze te realiseren. Oh, het is eigenlijk een spel. En eigenlijk het enige wat we doen is de spelkenmerken van jouw bedrijf highlighten in een abstractie, in een simulatie.
Ja.
En daardoor kan je dus dingen beter overzien, beter grip krijgen, verschillende dingen uitproberen, fouten maken, snel leren. Ja.
Hey Esra, ik heb in dit programma al tientallen change agents geïnterviewd die op verandering katalyseren.
Mm-hmm.
Mensen die fusies begeleiden, mensen die coach zijn, mensen die consultant zijn, die een methode hebben. Je kan zo gek niet bedenken. Maar ik heb uiteindelijk is de change agent is de klant zelf, hè? Want de app is alleen een manier om de kracht die in je zit te vinden. Dus jullie faciliteren de kracht die in de cliënt of in degene zit. Dus deze keer is de consument dus change agent van zijn of haar eigen leven.
Ja, mooi gezegd. Mee eens.
Soms krijg je het antwoord gewoon ja.
Ja.
Terecht. Hey, en zijn jullie dan voorloper? Vinden wij het over 20 jaar veel logischer dat wij allerlei persoonlijke ontwikkelingsdingen met een app gaan doen?
Nogmaals, een app is maar een middel wat dan nu gebruikt wordt. Ik weet, over 20 jaar zal dat weer anders zijn. Dan is er weer een ander tooltje. Misschien is het. We hebben ook nu veel de podcast bijvoorbeeld, die dan heel populair is, waar we nu ook aan meewerken.
Ja, maar goed, we zitten
werkt ook voor alles overigens, hè? Podcast.
Het
is echt bizar. Een soort duizend dingen doekje.
Antistress podcast.
Ja, hebben we ook.
Ja, hebben we ook.
Heb je ook.
Ja. Hey, maar wacht even. De wereld automatiseert. Hè? Repetitief werk doen we steeds minder.
Ja.
Eigenlijk worden coaches en worden psychologen heel zenuwachtig van dit product.
Dat zou ik niet terecht vinden. Want wat we wel hebben ingezien is dat juist de combinatie het sterkst is. Dus we hebben ook gepraat met Arbodiensten. En die zeggen oké, ik geef dus die 1-op-1 coaching. Maar ik wil de mensen graag iets meegeven. En wat wij ook als app aanbieders hebben gemerkt. Is dat de app helpt mensen zelf. Maar op het moment dat ze ergens een vraag over hebben. Dat er onzekerheid is. Is het toch wel ontzettend belangrijk dat er ook nog die fysieke persoon is waarmee ze kunnen sparren en daarmee kunnen overleggen. Dus de combinatie is het sterkst.
Ja, ik snap wel van de Arbodienst als ze zeggen dat ze nog steeds nodig zijn. Maar goed, dat ben ik. En de community speelt natuurlijk een belangrijke rol. Want uiteindelijk zeg je dat heling en groei, dat een gemeenschapsding is. Dat iets is wat je in verbinding met anderen doet.
Ja, zeker. Natuurlijk. Verbinding is volgens mij nog het enige wat ooit aangetoond heeft dat een factor is voor een gelukkig leven. Is verbinding met een ander. Dus dat zou ik zeker beamen.
Ja. Er zijn twee zaken. Het is verbinding met anderen en radio maken.
Ja,
dat, zijn
dat dacht ik al. Ja.
Ik ken iemand die heeft daar een boekje over geschreven. Maar verbinding is heel belangrijk, zeker.
Ja.
Super belangrijk.
Zou jij die app gaan gebruiken als je burn-out was? Zie het je doen, Glenn?
Zeker. Maar ik zou zeggen, waarom niet tevoren al?
Ja.
Toch?
Ja.
Ik heb er nu al zin in namelijk. Ik ben gewoon wijs benieuwd. Want het lijkt me ook gewoon heel leuk om te doen.
Ja, je bent al welkom. Op onze website kan je al aanmelden.
Dan moet jij zeggen wat de website is.
De URL dan?
Maar dat is dan een mooi einde ook altijd.
schoolforninja.nl.
Jeetje, ik had het zelf kunnen bedenken. Zo zeker.
Ja, dat lag voor de hand.
Heel goed.
Geweldig. We hebben naar Esra van Beelen geluisterd. Esra van Beelen die helpt mensen in stress en burn-out om hun eigen kracht weer terug te vinden. Vooral door speelsheid. Gefaciliteerd door een app en de gebruikers van die app. Woont u of geeft u leiding aan een dapper bedrijf? Ik denk dat stress en burn-out één van de grote ziektes van de 21ste eeuw is. Als dit moeten we met z'n allen en het klimaat, dit moeten we beter kunnen. Mm-hmm. En ik vind dit soort schitterende, vernieuwende en hoopvolle initiatieven moeten we steunen. Dus School for Life.
Ninja.
School for Ninja.
Is ook leuk.
School for Ninja. Ik kan geen naam onthouden, maar nu ook al geen instituten meer. School for Ninja. Help deze mensen. Want volgens mij hebben we hier een concept en een product in handen. Waar de wereld echt op katalyserend kan veranderen. Ninja van Belen. Heel erg. Ja. Ninja van Belen. Heel erg bedankt voor
jullie
je verhaal.
Bedankt. Ja.
Ik zou zeggen speel ze.
Ja. Nou, je speelt ze iedereen.
Deze aflevering werd geheel belangeloos gemaakt. Mede dankzij School for Ninja, waar wij fan van zijn. In de volgende aflevering van People Power gaan we in gesprek met professor Dirk Buijens. Hij is hoogleraar Human Resources aan de Vlerick Business School in Gent. Dus we gaan weer internationaal. Wil je meer luisteren? Dat doe je op peoplepower.radio. Fijn dat je hebt geluisterd.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl